Goedemiddag gemeente. Mijn naam is David Sterk en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Dick Wolters uit Amsterdam. Het orgel wordt bespeeld door Dick van Zoelen. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. En laten we deze dienst staande beginnen.
Worden wij stil voor de Heer onze God. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 91, de eerste twee coupletten. Laten we samen bidden. Trouw God, u bent het die ons een woning bereidt, die ons welkom heet hier bij u thuis, die een veilige plek bent, een burcht bij wie we kunnen schuilen. En trouw God, aan het begin van deze nieuwe week, de eerste van dit nieuwe jaar, terwijl er een heel jaar voor ons open ligt, een week waarin we van alles en nog wat willen ondernemen, aan het begin daarvan beseffen we hoe hard we dat nodig hebben. Want er kan zoveel zijn dat ons onrust veroorzaakt, zoveel waar we tegenop kunnen zien, tegen de drukte van het leven, tegen de nieuwe dingen die op ons wachten, waar we aan de ene kant vol verlangen naar uit kunnen zien, maar aan de andere kant ook een spanning van voelen. Zal het allemaal lopen zoals wij graag willen? We kunnen opzien tegen de sleur, tegen de drukte, tegen de zorgen die ook op ons kunnen wachten. Heer, midden van een wereld waarin wij zo vaak geen controle hebben, nog over onszelf, nog over de ander, nog over de samenleving als geheel, komen we schuilen bij u. In de veiligheid van uw nabijheid. En we bidden u, spreek hier tot ons. Spreek een bemoedigend woord. Een woord dat ons kracht geeft. Een woord dat ons met een nieuwe zin vervult. Dat ons in staat stelt om deze week in te gaan. Om al datgene te doen wat we moeten doen. Geef dat uw woning een veilig huis is, waar we even op adem kunnen komen, om van daaruit u te dienen en onze naasten. Spreek daartoe uw woord, o God, en wees door de kracht van uw geest in ons midden aanwezig. Om Christus wil. Amen. Twee lezingen in deze dienst. Allereerst uit 1 Samuel 10. Saul die op de drempel staat van het koningschap. Als een beeld voor hoe wij op de drempel staan van deze nieuwe week. Op de drempel van het nieuwe jaar. 1 Samuel 10 vanaf vers 17. Samuel riep het volk om zich in Mispa voor de Heer te verzamelen. Daar sprak hij de Israëlieten als volgt toe. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik ben het die jullie heeft bevrijd uit de greep van Egypte en alle andere koninkrijken door wie jullie onderdrukt werden. Maar nu hebben jullie je God, die jullie steeds uit alle rampspoed en ellende heeft gered, verworpen. En vragen jullie hem of hij een koning over jullie aanstelt. Welnu, stel je op voor de Heer per stam en per familie. Samuel liet de stammen van Israël aantreden en het lot viel op de stam Benjamin. Vervolgens liet hij de families van de stam Benjamin aantreden en het lot viel op de familie van Matri. Uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. Daarom raadpleegden ze nogmaals de Heer. Waar is die man die ontbreekt? Daar is hij, zei de Heer. Hij houdt zich schuil tussen de bagage. Ze renden om hem af en haalden hem tevoorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit. Samuel zei tegen de Israëlieten: ziet u wat voor iemand de Heer gekozen heeft? In heel het volk is er geen tweede als hij. En het volk juichte en riep: leve de koning! Daarop wees Samuel het volk nogmaals op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn en stelde die op schrift in een boekrol dat hij voor de Heer neerlegde. Daarna ontbond hij de volksvergadering en iedereen keerde terug naar huis. Ook Saul ging weer naar zijn woonplaats Gibea. Een leger van dappere krijgslieden ging met hem mee, door God daartoe bewogen. Sommigen waren minder overtuigd en zeiden smalend: moet die ons uit de nood redden? Ze keken minachtend op hem neer en boden hem geen geschenken aan. Maar Saul deed alsof hij van niets merkte. Tot zover de eerste lezing. De tweede is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 4, versen 5 tot en met 12. 2 Korinthe 4, vanaf vers 5. Paulus schrijft daar: wij verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd: uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Wij worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Wij worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Tot zover de lezingen voor deze middag. Het thema voor de preek is spannende drempel. We zullen zo kijken naar hoe Saul zich tussen de bagage verstopt. Spannende drempel. Maar eerst zingen we met elkaar Psalm 89, vers 8. Na de verkondiging zingen we uit het nieuwe liedboek, lied 939. Lied 939 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie houdt er van verandering? Zo begon een workshopleider een tijdje geleden. En gelijk ging mijn hand de lucht in. Want ja, ik hou wel van een beetje dynamiek en een beetje reuring. Maar toen ik om me heen ging kijken, tot mijn eigen verrassing, zag ik maar heel weinig armen de lucht in gaan. Blijkbaar houdt niet iedereen zo van veranderingen. En zo bleek ook uit die workshop, uiteindelijk hou ik er zelf ook minder van dan dat ik zelf dacht. Want als alles op losse schroeven staat, als alles nieuw is, als je nergens houvast hebt, daar kan niemand tegen. En mensen, wij zijn ergens ook gebouwd op het zo min mogelijk verspillen van energie. En nieuwe dingen kosten ons energie. En daarom keren we het liefst terug tot de rust van het oude en vertrouwde. En dat merk je in onzekere tijden als de onze. Sowieso merk je dat in allerlei situaties. In je gezin. Als er spanning is in je gezin. Je merkt het aan je kinderen. Hoe ze vast kunnen hangen aan de vaste rituelen en patronen die je met elkaar hebt ontwikkeld. Maar je merkt het ook in de samenleving als geheel. Hoe in onze tijd het neoconservatisme opkomt. Het heeft allemaal te maken met de grote wereldproblemen waar wij geen grip op hebben. De onzekerheid in onze eigen samenleving. De angst die velen kennen. En daarom terug naar wat vertrouwd is. Het is spannend om op de drempel te staan van iets nieuws. Op de drempel te staan van dit nieuwe jaar. Deze nieuwe week. Misschien begint morgen voor jou weer het werk, de studie. En je ziet er tegenop. Misschien is het wel iets bijzonders om tegenop te zien. Omdat je net begint met een nieuwe baan of een nieuwe studie. Of een nieuwe afslag genomen hebt. Of herken je het nog wel van de tijd toen je verhuisde of een nieuwe relatie kreeg. Nieuwe momenten in je leven die ergens een soort onrust veroorzaakt, waardoor je het maar al te goed snapt. Dat zal even zichzelf terugtrekt. En een moment moet pakken verstopt tussen de bagage. Want dit is te groot. Te veel. En ik vind het ergens ook een heel komisch tafereel. Zeker als je bedenkt waarom Israël een koning wilde hebben. Israël wilde een koning zoals alle volken rondom haar. Een zichtbare, sterke leider die hen zou aanvoeren in de strijd. Tot dan toe waren ze afhankelijk geweest van God. En ja, die kan niet zo gemakkelijk een leger verzamelen en voorop gaan. Die is niet zo zichtbaar aanwezig. Daarom een koning. Maar zodra ze die hebben, is die kwijt. Onzichtbaar verstopt tussen de bagage. Ik snap maar al te goed dat aan het eind van de lezing diverse mensen ook vraagtekens plaatsen. Is dit hem nou? Is dit nou degene die onze legers gaat aanvoeren, die ons gaat redden uit nood, deze angsthaas? Die wens, een sterke leider, die is zo actueel als maar zijn kan, toch? Liever een narcist die met goedkope oplossingen, snelle antwoorden, veel lawaai en bombarie, de grootheid van zichzelf en zijn natie propageert, dan een onzichtbare man op de achtergrond. Maar het lot beschikt anders. God kiest anders. Niet degene die zichzelf op de borst slaat, maar degene die het even niet weet, die zichzelf niet geschikt acht. Steeds opnieuw in de Bijbel kom je die beweging tegen. Wie zijn de mensen die geschikt zijn, die geroepen worden? Zo Mozes, die bij de brandende braamstruik zegt, ja, maar ik kan niet spreken. Zo'n Jozua, die voordat hij het land moet binnentrekken, zegt, ja, maar ik ben zwak. Zo'n Jesaja, die bij zijn roeping zegt, ja, maar ik ben onrein van lippen. Zo'n Petrus, die in de boot tegen Jezus moet zeggen, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dit zijn de mensen die God kiest. Zijn de mensen die het zelf niet redden en die daarom hem nodig hebben. En dat maakt de schrijver van 1 Samuel ons op een hele subtiele manier duidelijk. Want letterlijk schrijft hij dat Saul zich tussen de vaten verstopt. Ja, dat was bagage, want koffers had men niet in die tijd. De spullen werden vervoerd in stenen vaten. Bagage, maar letterlijk staat er dus, Saul verstopt zich tussen de vaten. En vaten, daar zit ook in de Bijbel een prachtige symbolische betekenis aan. In ieder geval twee dingen springen daaruit, die alles te maken hebben met de koning naar Gods hart. Die ook alles te maken hebben met hoe wij op de drempel van het nieuwe door God geholpen worden. En het eerste is dat een vat kwetsbaar is. Zo'n aarden vat, als dat valt, dan valt het in 1000 stukken uiteen. Zo gebruikt Paulus dat beeld ook. Ook in de gemeente van Korinthe is er sprake van een hang naar sterke leiders. Een charismatische voorganger. En dan zit het Paulus niet echt mee, want Paulus is niet zo'n welsprekende kerel. En daarnaast heeft hij ook nog wel eens met wat leed te maken. Hij wordt gevangen genomen, wordt gestenigd. Als God hem werkelijk nabij zou zijn, dan zou het hem toch voor de wind gaan. Dan zou Gods zegen daar toch van afstralen en dan zou hij toch krachtig in het leven staan. Want we verlangen graag naar succes en onze leiders moeten dat weerspiegelen. Maar, zegt Paulus, wij zijn slechts een aarden vat. Omdat duidelijk moet worden dat er een kracht is die sterker is, die groter is. Die zoveel kostbaarder is dan mijn eigen kracht. Dat betreft vind ik het altijd indrukwekkend om verhalen te lezen over die beginperiode van het christendom. De vervolgingen die de vroege kerk mee te maken had. Met hoeveel kracht en geweld is geprobeerd om die hele prille beweging van het christendom eronder te krijgen. Moet je eens kijken tot wat voor enorme wereldreligie het is uitgegroeid. Het kan toch alleen als er een kracht achter zit, een overweldigende kracht. Zeker als je bedenkt wat de kern van deze boodschap is. Wat de schat is die in die aarden vaten vervoerd wordt. Het is de boodschap van een kwetsbare God.
Het is de boodschap van een God die mens werd. En die dit bestaan heeft gedeeld tot in de dood. De schrijver Willem-Jan Otte zegt, dat is zo onwaarschijnlijk. Dat kun je niet verzinnen. Dus moet het wel waar zijn. En dat inzicht bracht hem tot geloof. Zoals ik dat zoveel zie gebeuren op dit moment. Onder met name jongeren. Jongeren die opgroeien in een wereld waarin de sky the limit is. Van ongeremde groei. Een welvaartsniveau wat elk jaar stijgt. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen te over. Ook aan ontspanning. De mogelijkheden die ze hebben om te genieten van het leven zijn ongekend. Maar ergens lopen deze jongeren vast op het feit dat meer en beter hen niet de vervulling geeft, het geluk brengt wat ze nodig hebben. Nee, sterker nog, dat ze op de een of andere manier geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid in zichzelf, de kwetsbaarheid in onze samenleving en wereld, en daar geen antwoord op vinden. En dus komen ze hier om te schuilen tussen vaten. Ze komen hier om te schuilen tussen mensen die het aandurven om zelf kwetsbaar te zijn. Ze komen hier om te schuilen bij een gemeenschap die deze kwetsbaarheid aan kan. Omdat dit een gemeenschap is die gedragen wordt door een God die de weg ging van kribbe naar kruis. Saul schuilt tussen de vaten. Alleen in het besef van kwetsbaarheid kan hij koning zijn. En dat is het tweede, in het besef van nederigheid. Want een vat is ook een heel nederig voorwerp. Het heeft geen waarde in zichzelf. En als je een leeg potje hebt, dan breng je het naar de glasbak. Of je wast het om en je vult het met iets anders. Het is een heel nederig en dienstbaar voorwerp. En zo is ook de koning naar Gods hart. Een koning die dient als een knecht. Dat is ook onze roeping, zegt Paulus. Wij verkondigen niet onszelf, maar wij verkondigen Christus. En omwille van hem zijn wij uw aller dienaar. Geroepen zijn door God betekent dienstbaar zijn. Ik weet niet of je allerlei goede voornemens hebt gemaakt voor dit jaar. Misschien nou vooruitgekeken hebt. Bucketlist hebt opgesteld van alles wat je wilde bereiken, ervaren, doen het komend jaar. Maar misschien zijn dat niet de goede vragen. Het is de kernvraag die je jezelf mag stellen. Wie wil ik dienen? In het jaar dat voor me ligt. Hoe het jaar ook loopt. Of je net als Saul promotie maakt. Of net als Paulus in de gevangenis belandt. En alles wat daartussen zit. Maar kun je de plek waar je het komende jaar komt. Begin gewoon maar. Kun je morgen. De plek waar je dan bent. Kun je die plek zien als jouw roeping? Als de plek waar je mag zijn namens God tot zegen, dienstbaar. Ja, zo is de koning naar Gods hart. Kwetsbaar en nederig. En zo wordt Saul dan ook gekozen. Door stap voor stap omlaag te gaan. Ik weet niet of het jullie opgevallen is in de verkiezing, maar het begint met dat de stam Benjamin wordt uitgekozen. De jongste van de zonen van Jacob, de kleinste stam van Israël. Dan de familie van Matri. Saul zelf zegt er in het hoofdstuk hiervoor over dat dat de minst belangrijke familie is binnen de stam. En dan vervolgens ook nog die angsthaas Saul die zich verstopt heeft tussen de bagage. Stap voor stap omlaag. Zo gaat God in zijn keuze met ons om. Hij ziet wat kwetsbaar is, wat nederig. En dat roept hij tevoorschijn. Om als vat te dienen voor de kostbare schat die hij zelf is. Maar dan wordt het spannend. Want als hij dan tevoorschijn geroepen is, dan blijkt Saul met kop en schouders boven het volk uit te toren. Dan raakt de menigte enthousiast. Zingen ze leven de koning. Dan zijn er spontaan een aantal dappere krijgslieden die zich aanmelden en het eerste leger vormt zich. Opeens gaat het crescendo. Ja, het zijn sterke schouders die wilden kunnen dragen, zeggen we wel eens tegen elkaar. Maar misschien dat de Bijbel veel meer zegt, het zijn zwakke schouders die kwetsbaar en nederig kunnen blijven. Want hier gaat het keer op keer fout bij de koningen van Israël. Zodra aarden vaten versierd worden met goud en zilver, dan gaan ze van zichzelf denken dat ze heel wat zijn. Trouwens, niet alleen daar. Dat risico lopen we allen. Een tijdje geleden zei iemand tegen mij, volgens mij hebben alle voorgangers iets narcistisch in zich. Want je moet toch wel wat van jezelf denken dat je elke zondag voor de troepen gaat staan en gaat denken dat ze een uur lang naar je moeten luisteren. Ik wilde in eerste instantie wat in de verdediging schieten, maar ik dacht, maar laat ik dit maar eens even als een kritische spiegel ook voor mezelf betrekken. Zoals je dat misschien wel herkent, als je op een leidinggevende positie zit, dat je vaker voor groepen spreekt, of dat je misschien iets moois of iets goeds gepresteerd hebt waar anderen lovend over spreken. Binnen no time gaat het over onszelf. En vergeten we wat die kostbare schat is die we in ons dragen. Naar Jezus kijk. Dan verwonder ik me erover hoe hij kwetsbaar en nederig is gebleven tot het eind. Op zijn Via Dolorosa hebben we wel eens de neiging om hem af te schilderen als een sterke persoon. Die met opgeheven hoofd de kroon der ere draagt en de weg gaat. Zijn stoere held. De werkelijkheid is dat hij bezweek onder de last van het kruis. Dat er iemand nodig was die voor hem het kruis droeg. Is dat een teken van zwakte? Of is het een teken dat we een God hebben die tot in het uiterste kwetsbaar en nederig bleef? Tot in de dood. En als we kijken in die aarden vaten die we zijn. En we kijken naar de schat die we in ons dragen. Dan zien we deze Heer. En als dit de schat is die wij dragen. Waarom zouden we dan het vat willen versieren? Waarom zouden we ons druk maken over de buitenkant? Het is toch letterlijk vloeken in de kerk. Dit matcht toch op geen enkele manier met de inhoud. Wie houdt er van veranderingen? Misschien hou je er helemaal niet van. Vind je het heerlijk als het allemaal loopt zoals het altijd liep? Misschien hou je er wel van. Maar dan wel vooral die veranderingen die je leven leuker en mooier maken. Maar de verandering die Christus teweeg brengt in je leven is niet een verandering die je leven meer zekerheid geeft. Of die je leven per se leuker en aangenamer maakt. Meer glans en glorie. Hij verandert ons van binnenuit. Tot mensen die kwetsbaar en nederig kunnen zijn. En ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die deze verandering precies ambiëren. Liever verstoppen we ons ervoor. Maar er is vandaag geen ontkomen aan. Je wordt hier tussen de vaten vandaan geroepen, getrokken bij je kladden gegrepen. Hier zegt Christus tegen jou: jou wil ik hebben. Jou wil ik vullen. Jou wil ik tot zegen maken. Met jou wil ik deze wereld intrekken. Zo wordt ons leven een vat tot eer van hem. Lof zij zijn heilige naam. Halleluja. Amen.
verzoek u indien mogelijk te gaan staan om samen ons geloof te belijden. In onze geloofsbelijdenis zingen we van gezang 160 de eerste twee coupletten. Gezang 160, 1 en 2, na onze geloofsbelijdenis. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. En op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Alle lof, eer en aanbidding komen u toe, drieëne God. Lof zij u, Vader, die kiest op een wonderlijke manier. Niet wat groot, sterk en machtig is, maar wat kwetsbaar, nederig en dienstbaar is. Wij loven u, Jezus Christus, Heer die knecht werd, En die tot in het uiterste ons lief gehad heeft. Wij loven u, Heilige Geest. Die ons neemt als kwetsbare vaten. En vult met een kostbare schat. Om tot zegen te zijn voor deze wereld. Lof, eer, aanbidding komen u toe, drieënige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo bidden we u dan voor elkaar. Voor dat wat ons de komende week wacht. Waar we misschien tegenop zien of naar uitzien. Hoe het ook zij, vul ons met uzelf. Opdat we op die plek in uw kracht aanwezig mogen zijn. Dienstbaar aan de mensen die u ons schenkt. Schenk onszelf aan die mensen. O God, we bidden u voor uw gemeente hier in Utrecht. Maak haar tot een plek waar mensen kunnen schuilen in hun kwetsbaarheid en onzekerheid. Een plek waar we niet maskers ophouden en aan elkaar tonen hoe sterk we zijn, hoe goed gelovig we zijn. Maar ook een plek waar we eerlijk onze twijfels, onze angsten en onzekerheden naar elkaar toe durven te verwoorden. Om samen te zoeken naar een kracht die de onze te boven gaat. Heeft dat er zo een veilig thuis mogen zijn. Voor zoveel die dwalen, die niet weten waar ze het zoeken moeten. Wij bidden u voor onze samenleving. Voor Nederland ook. Wanneer we hopen dat het komend jaar we een nieuwe regering krijgen. Geef dat het een regering mag zijn die niet zichzelf verheft. Maar steeds kwetsbaar en dienstbaar aanwezig mag zijn. Met oog voor de allerkwetsbaarsten in onze samenleving. Degene die het niet zelf redden. We bidden nu voor deze wereld. Een wereld waar het spel van de macht weer volop woedt. Waar nieuwe oorlogen worden begonnen. Waar met geweld en strijd de eigen politiek wordt doorgevoerd. We verlangen zo naar een koning van recht en gerechtigheid. Die kwetsbaar en nederig werkelijk iets nieuws zal doen. We verlangen zo naar uw koningschap, o Christus. Maranatha, kom haastig. Heer, hier zijn wij. En in de stilte schuilen wij even bij u.
Hoor ons in de naam van Christus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecten worden aangekondigd en daarna zingen we ons slotlied, gezang 442.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Cora Treuren en namens de diaconie licht ik graag de drie collecten toe. De eerste collecte is bestemd voor de wijk diaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. Dankzij uw gift zijn we als wijkdiaken in staat om deze mensen in kwetsbare situaties te helpen. De tweede collecte is bestemd voor de Utrechtse pioniersplekken. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk zijn en zijn gericht op het... mensen die niet meer naar de kerk gaan. De protestantse gemeente Utrecht kent op dit moment 2 van deze plekken. En de collecte is onder andere bestemd voor activiteiten in deze plekken. De derde collecte is een zendingscollecte. Dit kwartaal collecteren we voor Red en Kind. Deze organisatie helpt kinderen die opgroeien in armoede. Jezus laat zien hoe kostbaar kinderen zijn in Gods Koninkrijk. En met Red en Kind mogen wij dat in de praktijk brengen. Deze stichting geeft kinderen onderwijs, zorg en een veilige plek, zodat zij kunnen groeien en een stukje hoop kunnen ervaren. U kunt geven via de kerk-app, de instructies in de liturgie of via het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
Zo gaan we weer deze week in. Nou valt de weg misschien wel lang, voelen we ons klein en bang of kringt ons angstig hart.
We gaan in de kracht en de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.